Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Exact 5 jaar geleden speelde zich een dramatische gebeurtenis af op 26 juli 2016 nabij de stad Rouen in Frankrijk. In ons programma De Rots in de Branding besteden we toen 2 uitzendingen naar aanleiding van deze zware gebeurtenis. En daarom ook vinden we het passend om deze heruit te zenden vandaag en in de volgende uitzending. Want naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van de personen die het van dichtbij meemaakten.
IS heeft de aanslag van vanochtend in Normandië in Frankrijk opgeëist. 2 mannen waren een kerk binnengedrongen en vermoorden daar een priester. De politie schoot 2 aanvallers dood. De gijzeling was in het kerkje van de plaats Saint-Étienne-du-Rouvray, vlakbij Rouen.
Op 26 juli 2016 vermoorden 2 jonge terroristen de Franse priester Jacques Hamel, juist na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Van overal volgden vele reacties van medeleven en afschuw. Ook het Vaticaan veroordeelde de barbaarse moord op de 86-jarige priester. Wij zijn in het bijzonder geschokt dat dit vreselijk geweld gebeurde in een kerk waar de liefde Gods wordt verkondigd, aldus de woordvoerder van de Heilige Stoel. De paus sloot zich naar eigen zeggen aan bij de pijn en horror bij dit absurde geweld. Ook binnen de Franse kerkgemeenschap werd er uiteraard met afschuw gereageerd, maar ook vanuit de moslimgemeenschap. De aartsbisschop van Rouen, Monseigneur Lebrun, schreeuwt tot God en vraagt aan ook niet-gelovigen om zich bij die schreeuw te voegen. Kardinaal Barbarin van Lyon waarschuwt verder de katholieken voor de bekoring om wraak te nemen en loofde ook alle moslims die de zondag na de moordaanslag naar de kerken gekomen zijn. 3 dagen later is ook de aartsbisschop van Parijs, kardinaal André XXIII, in een bomvolle Notre-Dame-kathedraal voorgegaan tijdens een herdenkingsviering voor de vermoorde priester. Dat gebeurde in aanwezigheid van 1500 mensen, onder wie ook de Franse president en de premier. En de homilie was opmerkelijk. De Franse kardinaal plaatste tegenover dat geweld de hoop die de mensheid verenigt in een volk en die ons helpt om wraak, wanhoop en dood af te wenden. Het was, aldus de kardinaal, vanuit die hoop dat priester Jacques Hamel de Eucharistie vierde, waarna hij op brutale wijze werd geëxecuteerd.
C'est cette espérance au cœur de l'épreuve qui barre à jamais pour nous le chemin du désespoir, de la vengeance et de la mort. C'est cette espérance qui animait le ministère du père Jacques Hamel quand il célébrait l'Eucharistie au cours de laquelle il a été sauvagement exécuté.
De aartsbisschop van Parijs vervolgde: de crisis waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd moet ons aansporen tot een hernieuwde beoordeling over wat ons het meest dierbaar is. De waarden worden vaak ingeroepen als een soort talisman waarvoor we ten koste van alles moeten aan weerstaan. Maar men is minder bereid te praten over de inhoud van waarden. En dat is zeer jammer.
La crise que traverse actuellement notre société nous confronte inexorablement à une évaluation renouvelée de ce que nous considérons comme les biens les plus précieux pour nous. On invoque souvent les valeurs comme une sorte de talisman pour lequel nous devrions résister coûte que coûte. Mais on est moins prolixe sur le contenu de ces valeurs et c'est bien dommage.
Kardinaal Vintrois sprak dan over de angsten die volop heersen in onze samenleving en hij somt er vele op, gaande van nucleaire dreiging, over klimaatsveranderingen, luchtvervuiling, kanker, aids, werkonzekerheid, de economie als speelbal van het geweld, van het geld, het dodend autoverkeer, integratie van de jongeren, het zich steeds uitbreidende drugsgebruik, enzovoort. Maar, hij voegde er nog aan toe, ook de angst over de begeleiding van onze ouderen in hun levenseinde. De angst van de niet-conforme baby, of kortweg van het ongeboren kind. En hij zei, ik stop, want jullie kunnen zelf zeer goed deze inventaris aanvullen.
L'accompagnement de nos anciens dans leurs dernières années, l'instabilité des familles, l'angoisse du bébé non conforme ou l'angoisse de l'enfant à naître tout court. Je m'arrête, car vous pouvez très bien compléter cet inventaire en y ajoutant vos peurs particulières.
En de kardinaal sprak dan van een stilte die volgt uit die angsten, waardoor waarden niet meer durven worden doorgegeven. En onverwacht veroordeelde de kardinaal de stilte van de Franse elite over het verval van de zeden en de legalisering van ontsporingen. Dat zorgde in bepaalde kringen voor ongenoegen en tandengeknars.
Silence des élites devant les mœurs et légalisation des déviances.
En tegenover die angst plaatste kardinaal Vintrois de hoop. Gesteund op het geloof in de God van Jezus Christus. Zoals de profeet Jeremia verklaarde in de lezing, ze zullen u vervolgen, maar zullen niets tegen je kunnen doen. Ik ben daar om je te redden en te bevrijden uit de handen van de vervolgers. En de kardinaal besloot, mijn steun is God, de God van mijn liefde. Amen.
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Amen.
Do.
Een bijzondere reactie kwam ook van de Amerikaanse kardinaal O'Malley van Boston, lid van de raad van 9 kardinalen, ingesteld door Paus Franciscus. En hij haalde een kerkelijke term naar boven. Daar pater Hamel vermoord werd als daad van haat tegen het geloof, beantwoordt ze aan de criteria nodig voor een martelaarschap en dus ook voor een zaligverklaring. Men spreekt dan van een gebeurtenis in odium fidei. Het is de eerste moord van een priester tijdens het beoefenen van zijn priesterlijke taak sinds de Franse revolutie op het einde van de 18e eeuw. Ook monseigneur Fischer, aartsbisschop van Sydney en lid van de Congregatie voor de Geloofsleer, bevestigde dat pater Hamel vermoord was in odium fidei, dus volgens deze criteria. En alzo stellen we tevens vast dat ook onze paus reeds zeer duidelijk in die richting kijkt. In september was er een bedevaart vanuit Rouen naar Rome onder de leiding van aartsbisschop monseigneur Lebrun met een grote delegatie gelovigen, waaronder de 2 zussen en een neef van de vermoorde priester. De paus droeg in de kapel van het Santa Marta-huis de heilige mis van het feest van de kruisverheffing op ter nagedachtenis van de vermoorde priester. Monseigneur Lebrun had een foto van de pater meegenomen om het te laten tekenen door de paus om het daarna te schenken aan de 3 zusters die niet konden aanwezig zijn. Onmiddellijk beval de paus aan zijn secretaris om deze foto op het altaar te plaatsen. Na de mis heeft de paus de foto gesigneerd en beval hij de foto te plaatsen in de Franse kerk. Want, zei de paus, deze priester is zalig. En lachend voegde de paus erbij, en als iemand een opmerking maakt, zeg dan dat de paus daartoe de toelating gaf. Deze heilige mis werd uiteindelijk uitzonderlijk rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse televisie. De paus sprak in zijn homilie. Priester Jacques Hamel werd op het kruis de keel overgesneden, juist toen hij het liefdesoffer van Christus opdroeg. Een goede, zachte man, broederlijk, die steeds vrede nastreefde, werd vermoord alsof hij een misdadiger was. Dat is de satanische daad van de vervolging.
In questa storia arriviamo al nostro Père Jacques. Lui fa parte di questa catena di martiri. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, stato assassinato come se fosse un criminale. Questo è il filo satanico della persecuzione.
En paus Franciscus vervolgde: maar er is iets in deze man die zijn martelaarschap aanvaarde, iets dat mij sterk doet nadenken. Te midden van de tragedie die hij zag aankomen, verloor hij de helderheid niet om de echte moordenaar te beschuldigen en duidelijk zijn naam uit te spreken. Hij zei duidelijk, aldus de paus, ga weg, Satan. De pater gaf zijn leven voor ons. Hij gaf zijn leven om Jezus niet te verloochenen. Hij gaf zijn leven in het offer van Jezus op het altaar.
Una cosa che mi fa pensare tanto, in mezzo al momento difficile che viveva, in mezzo anche a questa tragedia che lui vedeva venire, non ha perso la lucidità di accusare e dire chiaramente il nome dell'assassino. E ha detto chiaramente: vattene Satana. Ha dato la vita per noi. Ha dato la vita per non rinnegare Gesù. Ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull'altare.
De paus besloot nog in zijn homilie: vandaag zijn er in de kerk meer christelijke martelaren dan in de eerste tijden. Vandaag zijn er vermoorde, gefolterde, gevangen genomen, gekeelde christenen, omdat zij Jezus niet verloochenen. Vandaag komen we tot bij priester Jacques. Hij behoort tot deze keten van martelaren. Tijdens datzelfde bezoek in september aan Rome werd het brevier van de priester door Monseigneur Lebrun gedeponeerd in de Sint-Bartholomeus-basiliek te Rome, genaamd de Basiliek van de Nieuwe Martelaren. Deze kerk werd toevertrouwd aan de Sant'Egidio-gemeenschap door de heilige paus Johannes Paulus II. Het moest een oord worden ter herinnering van al de martelaren uit de 20e en 21e eeuw. En tenslotte nog een laatste bericht. Begin oktober, uitgerekend op de dag dat de kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray opnieuw de deuren opende, herhaalde de paus zijn beslissing om de zaligverklaring van de vermoorde Franse priester te versnellen. Maar wie was nu pater, of beter priester, Jacques Hamel? In het blad La Croix verscheen het volgende. Jacques Hamel werd in 1930 in Darnétal in Haute-Normandie nabij Rouen geboren. In 1958 werd hij tot priester gewijd. Zo vierde hij nog in 2008 in dit kerkje zijn gouden priesterjubileum. Op zijn 75ste weigerde hij met pensioen te gaan en bleef als een goede herder die zijn schapen niet in de steek laat, het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. Al die tijd bleef hij wonen in een oude pastorie naast de kerk. Bekenden van priester Hamel omschrijven de geestelijke als een eenvoudig, discreet, rustig en vol goede wil. En steeds, ondanks zijn ouderdom, klaar om in actie te treden. Zijn vroegere bisschop omschrijft hem als een man met een formidabele missionaire geest en met een gelaat waaruit een goedheid straalde. Een priesterjaargenoot van hem herinnert hem als een eenvoudige, zeer broederlijke jongen. Ik lees nog iets uit zijn laatste pastorale brief aan zijn parochianen in een vrije vertaling. Die verscheen in juni, juist voor de vakantie. Ik lees: de lente was eerder wat fris. Dus, als onze moraal wat laag lag, geduld, de zomer is in aantocht. En dus ook de vakantietijd. Het is een tijd van ontspanning, maar ook van herbronning, ontmoetingen, samenhorigheid. Sommigen gaan op bezinning of op bedevaart. Anderen zullen het evangelie herlezen. Sommigen gaan zich gaan bronnen aan het grote boek van de schepping met de mooie, prachtige landschappen die ons verheffen en ons spreken over God. Mogen op die momenten, schrijft priester Hamel, de uitnodiging van de Heer aanhoren. Om te zorgen, opdat we zouden zorgen voor een wereld met meer warmte, menselijkheid en broederlijkheid. Bidden we voor de noodlijdenden, voor de vrede. Daarna zullen we beter samen onze weg kunnen hernemen. Goed verlof aan iedereen, priester Jacques Hamel.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts, par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, als afsluiting voor deze uitzending gaan we samen de gebeurtenissen overlopen op basis van de getuigenissen van de drie zusters en een bejaard koppel die aanwezig waren in de kerk tijdens deze gruwelijke moordpartij. Reeds een drietal dagen na de feiten verscheen in het tijdschrift La Vie een getuigenis van de drie zusters. Begin oktober verscheen dan in Famille Chrétienne het getuigenis van het oudere koppel samen met één van de zusters. Ik heb de twee artikelen wat samengevoegd volgens de chronologische volgorde van de feiten. Wie zijn de zusters? De 70-jarige zuster Danielle de la Fosse, opvoedster, zuster Hélène Decaux, 83 jaar, verpleegster en zuster Huguette Perron, lerares. Zij behoren tot de heilige Vincentius a Paolo gemeenschap en wonen dus in Saint-Étienne-du-Rouvray, een rode wijk van de agglomeratie van Rouen. Een wijk met inderdaad moeilijk behandelbare jongeren, maar ook met een vriendschap tussen katholieken en moslims. Zo heeft de heilige Theresia-parochie zelfs een stukje grond afgestaan, opdat de moslimgemeenschap gemakkelijker toegang zou hebben tot hun moskee. En op feestdagen verwelkomt de parochie hen op het gazon en de moslims brengen in ruil oosterse gebakken. Zuster Danielle de la Fosse houdt 3 maal per week het huis Vesti Ami open, waar iedereen kan komen praten, een koffie drinken, een tweedehands kleding brengen enzovoort. De familie van Adèle Kermisch, een van de twee moordenaars, kende zeker het huis al daar. Het bejaard koppel zijn Guy en Jeannine Coponnet. Zij zouden hun 64 jaar huwelijk vieren. Hij vierde zijn 87ste verjaardag. Wie niet aanwezig waren in de kerk waren, godzijdank, de Portugese moeders die op verlof waren. Het is dinsdag 26 juli, 9:30. Priester Jacques Hamel draagt in de kerk de heilige mis op in aanwezigheid van de 3 zusters en het bejaarde koppel. De viering is nog niet ten einde als een jonge man binnenkomt en inlichtingen vraagt. Zuster Danielle vertelt: met zijn blauwe polo gaf hij me de indruk van een student te zijn. Hij wou weten wanneer de kerk open was. Pater Jacques had hem gezegd van te wachten en dat hij hem na de mis zou antwoorden. En hij is terug buiten gegaan.
Alors, quand le premier jeune est rentré pour demander un renseignement, le père Jacques lui a répondu: attendez, je vais vous répondre quand la messe va être terminée. Il est reparti.
5 minuten later komt hij met een vriend de kerk terug binnen, helemaal in het zwart gekleed. Zuster Hélène vervolgde: ze hadden nu de stijl van terroristen zoals we ze zien op de televisie. De ene droeg een zwarte kalot op het hoofd en een volle baard. Ik verstond onmiddellijk de situatie. Ze waren wel zeer zenuwachtig en brusk en slaakten een Arabische slogankreet en verweten ons in het Frans dat wij christenen de Arabieren niet ondersteunen. Plotseling draaide de situatie in een horrorverhaal. De terroristen gooiden alles weg van het altaar en legden er hun zak op. In de kerk riep iedereen: maar hou op, jullie weten niet wat jullie doen. Maar ze hielden niet op. Ze dwongen priester Jacques nog in zijn misgewaden aan het altaar op de knieën. Hij verweerde zich wat. Ze hadden een mes in de hand. Vervolgens dwongen de daders alle aanwezigen naast elkaar voor het altaar te komen, stil te blijven en niet te bewegen. Ze namen als het ware aan het altaar het woord over van pater Jacques en begonnen te preken in het Arabisch wat wij niet verstonden. Ze gaven aan meneer Guy Coponnet een camera. Priester Jacques besefte goed wat er gebeurde en verweerde zich en riep hun dan toe: stop met wat jullie willen doen. Het is op dat moment dat een van hen, Adèle Kermisch, een eerste messteek toegaf aan de priester die neerviel.
Et 5 minutes après, ils sont revenus à deux, mais assez brusquement, assez nerveusement. Et disons là, ils se sont mis à l'autel, ils ont balancé enfin, tout ce qu'il y avait sur l'autel, que la messe venait de se terminer. Et puis, ben, ils ont commencé à prêcher, enfin, en arabe, enfin, je sais pas quoi, nous, on n'a rien compris, hein. Et ils se parlaient en arabe aussi, donc on ne comprenait rien du tout. Et puis, ben voilà, à un moment donné, il nous a dit, resserrez-vous les uns les autres, mettez-vous les unes à côté des autres, ne bougez pas, ne bougez pas. Et puis, à un moment donné, il est venu devant l'hôtel avec le père Jacques, il l'a pris, il lui a dit, à genoux, à genoux, à genoux. Et puis, ben, Jacques, il s'est un petit peu débattu, et c'est là que moi, j'ai assisté à la première scène, c'est-à-dire ben, le couteau dans la gorge. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais c'est là que je suis partie. Parce qu'il s'est acharné contre lui, sur lui. C'est-à-dire que, ben, il a continué à taper, à frapper avec le couteau.
Dan ben ik naar buiten gelopen, vertelt zuster Danielle. Hij was zo wreed bezig en stopte niet meer met het mes te steken. Zuster Danielle verstaat nog niet goed haar reflex om te vluchten. Er moet iets gebeuren, dacht ik, zei ze. We gaan ons toch niet laten vermoorden zonder iets te doen. Ik ben zeker niet sportief aangelegd, maar op dat moment was het alsof ik een raket in mijn rug had. Buiten gekomen sloeg zuster Danielle alarm. Ze stopte een blauwe wagen, waarschijnlijk van het EDF, een energieleverancier, en vroeg de bestuurder om de politie te bellen. Maar ondertussen vervolgde de tragedie in de kerk. Meneer Guy Coponnet getuigt. De twee jonge moordenaars namen me bij de nek, staken me een camera in de hand en riepen me toe, papi, jij zal filmen. Ze kwamen zelfs de kwaliteit van de beelden controleren en vaststellen of ik niet te veel beefde. Alzo moest ik de moord op mijn vriend, priester Jacques, filmen. Ik besef het nog steeds niet. Ik kan dat nog niet plaatsen. Het was een vuile, mise en scène. Ze wilden een video om het via de sociale media aan de ganse wereld te kunnen tonen om alzo de bekroning als martelaar van Allah te bekomen. Op het scherm zag ik de witte albe van de pater met een rode vlek, zei zuster Huguette, die er zich juist achter bevond. Een tweede maal planten ze hun mes in de hals van de pater. En Guy Coponnet vervolgt. Na het filmen nam één van hen me vast. Ik vroeg hem of hij kinderen heeft. Denk aan je ouders. Je bent op de verkeerde weg. Je zult hen doden van verdriet. Daarna heeft hij me gestoken in de hals en me gesleurd naar de onderste trappen voor het altaar. Er lag overal bloed, maar ik besefte zelfs toen niet dat het mijn bloed was. Ik had toen geen pijn en ik heb mijn hals vastgenomen, want het bloed gutste eruit. Zijn vrouw Janine vertelde verder. Ik was in shock. Ik herinner me dat ik mijn Guy toen heb toevertrouwd aan de heilige Theresia en aan pater Marie Eugène. Het is een Franse karmeliet overleden in de jaren 60 en die zalig verklaard wordt in november 2016. En Janine vertelt verder. Op dat moment zie je je ganse leven voorbij passeren in enkele seconden. Ik dacht ook dat Guy ons laatste achterkleinkind niet meer zou zien. 1 maand oud, we hebben 5 kinderen. We zullen ook onze huwelijksverjaardag niet meer kunnen vieren. Ik dacht echt dat Guy dood was. Zeker na deze 3 messteken. En haar man Guy vervolgt. Ik dacht dat ik dood was. Wat glimlachend voegt hij aan toe. Dus het was voor mij niet zo moeilijk te doen alsof. Het bloed spoot. Ik heb gebeden zoals ik nog nooit gebeden heb in mijn ganse leven. Alle heiligen zijn gepasseerd. Voor eerst de kleine broeder Charles de Foucault, die ook vermoord werd door een moslimhand in de woestijn. Diep in mezelf heb ik mijn lievelingsgebed gebeden. Vader, ik geef me aan u. Doe met mij wat u behaagt. Ik leg mijn geest in uw handen. Ik bevond me in zijn handen, zeker na de mis. En toen volgden de laatste woorden van Pater Jacques. We luisteren naar meneer Coponnet.
Il était déjà attaqué par différents coups de couteau, etc. Il était par terre dans le bord des marches là. Il a repoussé le gars qui était en train de le tuer avec les pieds, etc. Hein. Et il a crié. Je dis crié. Satan, va-t'en, va-t'en, Satan.
Reeds geraakt door verscheidene mesteken, vertelt Guy, lag priester Jacques beneden aan de treden van het altaar. Met zijn voeten verweerde hij zich nog tegen de dader en riep zeer luid, tweemaal, Satan, ga heen, Satan. Toen overleed priester Jacques. En Guy Coponnet voegt er nog een bedenking aan toe. Hij wenst de daders niet te veroordelen na deze laatste woorden van de pater.
Autrement dit, il jugeait pas le gars qui était en train de finir, de terminer. Mais c'est celui qu'il guidait qu'il jugeait. Ils sont sous l'emprise du mal. C'est un peu comme une secte, hein. Ils sont tellement travaillés, oui, fanatisés. C'est le mal.
En Guy vertelt, pater, Jacques wou de dader niet veroordelen, maar hij veroordeelde dus Satan, de echte dader. Die jongens zijn als in een secte bewerkt en gefanatiseerd door het kwade. Zuster Huguette vertelde verder. Toen de priester en Guy op de grond waren neergezegen, riep de leider van de twee tot de drie vrouwen dat ze nu als gijzelaar zouden dienen. Ze hielden ons vast bij de schouders. Eén van hen had een pistool. Ik dacht direct dat het nep was, wat nadien werd bevestigd. Mevrouw Coponnet verhaalde verder. Ze duwden ons dan naar de uitgang van de kerk. Ik heb me toen omgedraaid om een laatste blik te kunnen richten naar Guy en ik zag dat hij zijn benen bewoog. Ik zei toen bij mezelf, hij leeft, o mijn God bedankt. Maar toen veranderde zeer opmerkelijk de houding van de twee terroristen. De nervositeit en agressiviteit verdwenen stilaan. Zuster Huguette vertelde zeer verwonderd. Er kon zelfs een lach af van de tweede terrorist. Geen triomflach, maar een zachte lach zoals van iemand die gelukkig is. Janine vroeg aan Adèle Kermisch om te mogen gaan zitten. Ja, zet u mevrouw, was het antwoord. Zuster Hélène, uitgeput, vraagt hem om haar wandelstok. En Adèle verplaatst zich, haalt de stok en geeft het haar. Tussen de beulen en de gegijzelde vrouwen volgde dan een soort surrealistisch gesprek met pseudo-theologische accenten. Ze vroegen aan zuster Hélène of ze de Koran kende. Ja, antwoordde de zuster, ik respecteer de Koran en ik heb al veel soeras gelezen. En wat me telkens bijzonder trof zijn de passages over de vrede. Blijkbaar Geraakt door het antwoord reageert de man: de vrede, dat willen wij. Wanneer jullie straks op tv komen, zullen jullie aan de regeringsleiders het volgende verkondigen. Zolang er bommen vallen op Syrië, zullen wij alle dagen aanslagen blijven plegen. Als jullie stoppen, dan stoppen wij ook. En zuster Helijn gaat akkoord om na haar bevrijding dit te rapporteren aan president Hollande. Heb je bang om te sterven? Vraagt de agressor. Nee, antwoordde de zuster. Waarom? Ik geloof in God en ik weet dat ik gelukkig zal zijn. Zuster Helijn getuigde in het interview hoe zij ondertussen inwendig bad tot de Maagd Maria en ook haar gedachten had bij prior Christian van het klooster van Tiberinde. Ze verklaart: ik heb op de vragen altijd rustig geantwoord, niet meer dan nodig, nooit tegen mijn gedachten in. Zuster Huguette vervolgt: het gesprek handelde over Jezus en het verschil van idee daarover tussen christenen en moslims. De man, 19 jaar, repliqueerde: Jezus kan geen mens en God zijn. U hebt ongelijk. En ik had geantwoord: wat jammer. Ik wilde geen olie werpen op het vuur en ook niet ontkennen wat ik geloofde. Ik dacht echt van te sterven en inwendig offerde ik mijn leven al op aan de Heer. Maar dan begonnen de moordenaars op de banken te kloppen, de kaarsen te breken rond de tabernakel al roepend Allah Akbar. Het was duidelijk dat zij nu de politie verwachten, vertelde zuster Helijn. Ze poogde dan de drie gegijzelde vrouwen te gebruiken als menselijk schild tegen dat de politie zou binnenvallen. Maar eigenlijk plaatsten ze zich toch niet helemaal achter ons. Mevrouw Jeanine Coponne neemt het woord over. De klokken luiden om 10:30. Mijn Guy ligt er als dood, sedert 45 minuten. Ze duwen ons om naar buiten te gaan. De sirenes luwen. Aan de deur maken de agenten zich van ons meester. De moordenaars riepen Allahu Akbar en de agenten schoten ze dood. Ze waren op slag dood. Meneer Coponne vertelde verder: een arts heeft zich over mij gebogen juist toen ik de laatste zin van het weesgegroet bad en in het uur van mijn dood, amen. Hij verzekerde me: we houden ons met je bezig, maak je voor niets zorgen. En Guy vervolgde: ik dacht echt te sterven. Ik bad en overwoog mijn leven, maar ik was rustig. Ik ben nooit zo rustig geweest. Ik bevond me in een toestand van totale vrede. Er was enkel liefde in mij. Het was eigenlijk een moment van groot geluk. Het was een overgave, een totale overgave, naar het voorbeeld van broeder Charles en de Maagd Maria. Ik heb als nooit gebeden. Met Maria was ik bereid amen te zeggen. Ik wist dat ik in goede handen was.
Yeah.
In het interview uit Famille Chrétienne van begin oktober komen nog een aantal bedenkingen naar boven, geuit door het bejaarde koppel en zuster Danielle, de opvoedster. Zo verklaarde de zuster hoe zij dit beschouwt als een vorm van zelfmoord. Deze jonge mannen wilden sterven. Het waren jongeren die geen enkele culturele, noch religieuze bagage bezaten. En in een leeg hoofd kan je gelijk wat laten binnendringen. Ik ken de familie van Adèle Kermisch. De ouders zijn helemaal verloren. De ouders kunnen niet verstaan hoe een van hun kinderen in staat was zo'n barbaarse daden te verrichten. Adèle was wel in psychiatrische begeleiding. We bevinden ons in een complexe toestand van psychische broosheid, existentiële leegte, religieuze en culturele onwetendheid. En dat vormt een soort molotovcocktail, klaar om te ontploffen. En de zuster vervolgt, en dan komt de vlam die alles doet ontbranden. En die vlam kan maar komen van de preek van een imam die ze beluisteren op het internet. Er heerst ook een storing in de gezinscommunicatie. Bijvoorbeeld, zo ontving ik gisteren jongeren tussen 5 en 12 jaar. Ze waren oncontroleerbaar. Ik was boos, maar uiteindelijk kan je hen niets verwijten. Op de vraag van de journalist of ze kunnen vergeven, antwoordde Guy Coponnet: ik kan dat maar ten volle doen met de genade van God als ik tegenover hem sta. En zijn vrouw vervolgde: voor het ogenblik bidden we vooral voor de families van de twee moordenaars en heel in het bijzonder voor hun moeders. Zo snel zullen die moeders zich niet kunnen heroprichten. Regelmatig zeggen wij tot elkaar, we zouden die moeders willen ontmoeten om het te kunnen verstaan en om hun leed te verzachten. Voor de twee moordenaars kunnen we enkel in gebed zeggen: Vader, vergeef het hen, want ze wisten niet wat ze deden. Nog twee belangrijke getuigenissen legde het koppel af. In de mis bevinden we ons midden in een groots mysterie. Christus, die zijn leven geeft voor ons, maar ook voor deze moordenaars. De Eucharistie verlicht onze verwerking van dit drama die we beleefden. We zijn nooit zo gelukkig geweest. En Guy vervolgde: het is een wonder dat ik leef. De Heer heeft me laten overleven om te kunnen getuigen van zijn barmhartigheid. Maar eigenlijk kost me dat veel moeite, want ik hou er niet van overal te verschijnen. Ik ben een gewone werkman op pensioen. En ik hou van het verborgen leven van Nazareth. Ik heb eigenlijk een hekel om zo in de schijnwerpers te komen staan.
Thank you.
En beste vrienden luisteraars, tot zover dit eerste deel over de moord op pater Jacques Hamel. In de volgende uitzending gaan we nog iets dieper in op deze gebeurtenis. U zal kunnen luisteren hier in de studio naar journalist, schrijver, historicus Jan de Volder. Actief onder andere in de Sant'Egidio-gemeenschap. Hij verdiepte zich in deze gebeurtenis, zocht ook contact met de slachtoffers en schreef er een boek over, die hij trouwens ook aan onze paus heeft geschonken. Voor het slotlied horen jullie nog pater Hamel uit een opname op Kerstmisdag. Het is een kort interview over de betekenis van Kerstmis. Jezus die zeer kwetsbaar, arm op de wereld kwam. Hij vertelt verder, bij diegenen die geen zin meer zien in hun leven die arm zijn. Dat is niet niets dat de Zoon van God, de Almachtige, terug te vinden is in een stal. Priester Hamel.
Mais d'abord Jésus est venu se faire vulnérable, hein, pauvre. Hein, donc Jésus est venu et il est proche de tous ceux qui sont en manque de raison de vivre, hein, de pauvreté. Hein. C'est pas rien que le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, on le trouve dans la nuit de Noël, dans une étable. Hein. Voilà.
Kyrie eleison.